Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 84 en daarvan het eerste vers. Hoe lieflijk, hoe vol helgemot, o Heer der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. Vers 1 van Psalm 84. Van God lezen we vanmorgen uit de profetie van Jesaja en daarvan hoofdstuk 52 vanaf vers 13 tot het einde van hoofdstuk 53. Maar eerst stellen we ons met elkaar onder de heilige wet van God en na de wetlezing zingen we vers 4 van Psalm 40. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Vers 4 van Psalm 40.
God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Lezen we met elkaar Jesaja 52, te beginnen bij vers 13 en Jesaja 53. Zie, mijn knecht zal verstandiglijk handelen. Hij zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, al zo verdorven was zijn gelaat, meer dan van iemand, en zijn gedaante meer dan van andere mensenkinderen. Alzo zal hij vele heidenen besprengen. Ja, de koningen zullen hun mond over hem toehouden, want de welken het niet verkondigd was, die zullen het zien. En welken het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten, als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, en verzocht in krankheid en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten die heeft hij gedragen, doch wij achten hem dat hij geplaagd van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg, doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden, om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld, en hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtige als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En met de overtreders is geteld geweest. En hij veler zonden gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 69 en daarvan vers 1 en ook vers 2. O God, verlos en red mij uit de nood. De wateren zijn tot aan de ziel gekomen. Ik zink in het slijk. Ik voel mij overstromen. Ik ga te grond. De vloed is mij te groot. Vers 1. En vers 2 van Psalm 69, ondertussen worden uw liefdegaven voor de Heere en zijn dienst ingezameld. Gemeente, we lezen vanmorgen dus een preek van Charles Haddon Spurgeon. Hij leefde van 1834 tot 1892 en was predikant in Londen. Gemeente, de tekst voor deze dienst is Jesaja 53 en daarvan vers 11. Om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. God de Vader spreekt in deze tekst over zijn Zoon. De Vader verklaart dat hij ervoor instaat dat zijn Zoon een genoegzame vrucht op zijn werk zal ontvangen, omdat hij het bittere zielenlijden verdragen heeft. Hoe heerlijk is het om te zien hoe de verschillende personen in de Heilige Drie-eenheid samenwerken in de verlossing van de mens. Zo was het ook in de schepping. Het was de Vader die zei, daar zij licht en er was licht. Maar we lezen van de eeuwige Zoon dat zonder hem geen ding gemaakt dat gemaakt is. En we zien ook dat de Geest van God, die over de wateren zweefde en structuur bracht in de chaos, met nadruk genoemd wordt. Vader, Zoon en Geest werkten dus samen in de schepping van de wereld. En we herinneren ons allemaal het genadige woord dat God sprak toen hij de mens schiep. Laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En zo is het ook in het zalig maken van een mens. De Vader heeft voor zichzelf een volk verkozen. Deze mensen heeft hij gegeven aan zijn Zoon. Hij gaf zijn enige geboren Zoon ook aan die mensen, tot hun verlossing. De zaligheid komt dus tot de uitverkorenen door de overvloedige genade van de Vader. Maar toch niet zonder Jezus Christus. Want Hij is de Verlosser. Door zijn dierbaar bloed worden wij verlost. Hij is het die vele kinderen tot de heerlijkheid zal leiden. Hij is de leidsman en voleinder van het geloof. Daarnaast kan de zaligheid niet tot de uitverkorenen komen zonder de Heilige Geest. Want de gezegende Geest, die daalt genadig af om de dingen van Christus te nemen en ze ons te verkondigen. Wat God beveelt, voert de Geest dus uit. Wat de Zoon verwerft, dat past de Heilige Geest toe. De Vader is het die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht. En wanneer we zo bekwaam gemaakt zijn, dan brengt de heerlijke Zoon ons naar onze erfenis. Hij leidt ons naar de troon van zijn eeuwige Vader. Christenen, overpeinst vaak de God van uw redding. Verheerlijk de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vermijd een prediking die een van deze gezegende personen onteert. Streef ernaar om volledig te worden opgebouwd en onderwezen in de evangelieprediking die Vader, Zoon en Geest verheerlijkt in goddelijke gelijkheid. Dat is de leer die uw hart leidt naar de genade van onze Heer Jezus Christus, naar de liefde van God en naar de gemeenschap van de Heilige Geest. Laten we naar deze inleiding nu de tekst overdenken. Zowel de woorden als de betekenis ervan. We staan vanmorgen stil bij drie gedachten. De eerste gedachte is het lijden van onze Heer Jezus Christus, waardoor Hij verzoening heeft gedaan voor de zonde. De tweede gedachte is de gegarandeerde vrucht van het lijden van de Heer Jezus Christus. En de derde gedachte, dat is een boodschap voor ongelovigen. De eerste gedachte is dus het lijden van onze Heer Jezus Christus, waardoor Hij verzoening gedaan heeft voor de zonde. De pijn en het lijden van onze Here, die zijn in de tekst beschreven als de arbeid van zijn ziel. In het Engels staat er de barensnood van zijn ziel. U kent de betekenis van het woord barensnood. Ik zal het niet uitleggen, maar doen zoals de schilder die Agamemnon en het offer van zijn dochter Iphigenia schilderde. Spurgeon verwijst hier naar een Griekse mythe, leest u die thuis maar eens na. Omdat de schilder voelde dat hij het verdriet in het gezicht van vader Agamemnon niet kon uitdrukken, daarom verborg hij zijn gezicht subtiel achter een sluier. Laten we hetzelfde doen. Laat het voor ons voldoende zijn om te zeggen, wanneer er in de Heilige Schrift een krachtig woord nodig is om angst, overweldigende pijn, radeloosheid en verwarring uit te drukken, dan steeds het woord parensnood gebruikt wordt. Bijvoorbeeld in Psalm 48, wanneer vreemde koningen opkeken naar de berg Sion en zagen hoe goed zij beschermd was tegen aanvallen, dan staat er: beving greep hen al daar aan, smart als van een barende vrouw. En de profeet Jeremia beschrijft dat de inwoners van Babylon wederom als van een barende vrouw ervoeren toen hun stad omvergeworpen werd. Het woord barensnood duidt dus op een onuitsprekelijke hoeveelheid innerlijke moeite en verdriet, alsof de mens innerlijk verscheurd wordt, zodat het lijkt of het natuurlijke lichaam volledig kapot gaat. Let erop dat de tekst zegt de arbeid van zijn ziel. We moeten het lichamelijke lijden van Christus niet onderschatten. Maar toch is terecht gezegd, het zielenlijden van Christus, dat is de ziel van zijn lijden. Gemeente, het lichamelijke lijden van Christus was zo ondraaglijk zwaar, dat ik mijn oren nauwelijks kan geloven en dat mijn hart brandt van toorn als ik sommige theologen er lichtvaardig over hoor spreken. Spreekt u er makkelijk over dat Christus bloed zweette in de tuin van Gethsemane? Spreekt u makkelijk van de geeselingen door Herodes en Pilatus, waarbij de bloedige geesels de heilige druppels bloed deden vloeien? Denkt u makkelijk over de schande, het spugen en de doornenkroon? O mensen, durft u het aan om lichtvaardig te spreken over het doorboren van zijn handen en zijn voeten, over de koorts die deze wonden veroorzaakten, over de grote dorst in de brandende zon, over het scheuren van zijn handen toen zijn voeten zijn lichaam niet meer konden ondersteunen en de ijzers daarom de zenuwen uiteenscheurden? Valt hier niets of weinig over te zeggen? God verhoede het, gemeente. Wij geloven dat het lichaam van Christus volledig deel had aan de kastijding. Door zijn striemen zijn wij genezen. Door de geestelingen en de lichamelijke kastijding die hij verdroeg, ontvangen wij nu tenminste een deel van die helende zalf die onze zondekwaal geneest. Wij hebben gezondigd met ons lichaam. Christus deed verzoening in zijn lichaam. Ons vlees was zondig en daarom moest zijn vlees lijden. En als we alleen een geest waren geweest, alleen als geest hadden gezondigd, dan had ook een geest verzoening voor ons kunnen doen. Een ziel beroofd van een lichaam was dan mogelijk een goede plaatsvervanger geweest. Maar wij zijn zonen van Adam. We dragen nog steeds de rode aarde waaruit we geschapen zijn met ons mee. En omdat wij zondigen met ons lichaam, daarom moest de verlosser met handen, voeten, voorhoofd en alle andere ledematen van zijn gezegend lichaam lijden, om zo verzoening te doen voor onze schuld. Maar toch was zijn zielenlijden de hoofdzaak. En dat is het lijden waar onze tekst over spreekt. En waar zal ik dan een gouden meetsnoer vinden om deze stad te meten? Waar zal ik een paslood vinden om de diepte en de doodsangst te doorgronden die ik nu voor mij zie? Het lijden van Jezus Christus, dat was zo diep dat ik de hoop opgegeven heb om zijn lijden te kunnen bevatten of het met woorden uit te kunnen drukken. Er zijn twee gedachten die ons mogelijk kunnen helpen om dit enigszins te peilen. Het eerste is het overdenken van de volmaaktheid van de natuur van onze Here. En het tweede is dat we overdenken wat onze zonden verdienen. Eerst de volmaaktheid van de natuur van onze Here. Denk daar eens een poosje over na. De volmaaktheid van de natuur van onze Here. Onze Here was volkomen vrij van zonde en van alle neiging tot zonde. Toch kwam hij in deze wereld. Hij leefde midden tussen de zondaren. Als gevolg daarvan moet Christus geleden hebben aan een marteling waaraan wij totaal vreemd zijn. En waarbij we ons maar heel weinig kunnen voorstellen. Christus was volmaakt. En daarom was hij in staat tot een mate van medeleven waar wij slechts naar kunnen raden. Voor ons is het soms al vreselijk om door een ziekenhuis te moeten lopen. Voor mij zou het werkelijk een van de moeilijkste dagen van mijn leven zijn als ik één dag in een operatiekamer van een ziekenhuis zou moeten doorbrengen. Waarschijnlijk zou ik binnen 5 minuten al naar buiten gedragen moeten worden. Het zou voor mij, denk ik, te veel zijn om te moeten zien hoe mijn naaste lijdt onder het mes van de chirurg, hoe teder, voorzichtig en wijs dat ook gehanteerd wordt. Als u nooit diepe armoede gezien hebt, zou u het misschien verschrikkelijk vinden als u gedwongen zou worden om naar plaatsen te gaan waar mensen omkomen van de honger. Als u bijvoorbeeld nu zou worden meegenomen naar India of naar de door hongersnood getroffen gebieden in Algerije. Of zelfs maar gedwongen zou worden om in de arme districten van onze door armoede getroffen stad Londen te gaan wonen. Hoe pijnlijk is het om 6 arme mensen te kunnen helpen, maar dan de volgende 6 mensen die om hulp vragen niet te kunnen helpen. Het is een van de ergste dingen waarmee een mens te maken kan krijgen. Al het kwaad om hem heen te zien en dat toch niet te kunnen verlichten. Nee, we zeggen niet dat onze verlosser niet in staat was om dat lijden te verlichten. Maar het lijden dat mensen over zichzelf gebracht hebben door hun zonde, dat kwam voortdurend tot hem. En dat moet zijn tere en meelevende hart hebben doorstoken, alsof het doorzeefd werd met pijlen die voorzien zijn van weerhaken. Werkelijk. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. Onze smarten, die heeft hij gedragen. En dat gedurende heel zijn leven. Maar er was nog iets ergers dan dit. Onze volmaakte Here moet gehuiverd hebben, omdat hij dagelijks in contact kwam met zondaren. Welke ergere hel kunt u bedenken voor een goed mens dan dat hij wordt opgesloten met dronkaards, onkuise personen of vloekers? Zou hij niet liever opgesloten worden met tijgers of met adders dan met sommige soorten zondaren? Een rein mens die huivert als hij gedwongen wordt naar een wulpslied te luisteren. een heilig hart dat bloedt als het gedwongen wordt vervloeking en lastering tegen de Allerhoogste aan te horen. En wat denkt u dan van het gevoelige hart van Christus? Waar hij ook kwam. Overal zag hij de losbandigheid van de tollenaar, de huichelarij van de Farizeeër, de ontrouw van de Sadduceeër, het formalisme van de schriftgeleerden. Hij zette geen stap zonder dat er iets was dat hem verdriet deed. Ja, zelfs zijn eigen discipelen doorstaken hem tot op het bot. Niet alleen door onwetendheid, maar ook door ergere zaken. In sommige opzichten verkeerde Christus zijn hele leven in zielenlijden. Maar het punt dat ik wil maken is het volgende. Christus was volmaakt. En toch werd de zonde daadwerkelijk op hem gelegd. Wat moet dat geweest zijn? Ik wil mezelf heel behoedzaam en voorzichtig uitdrukken. Jezus Christus was nooit zondaar. Hij kon dat ook niet zijn geweest. Hij maakte zich nooit schuldig aan de zonde. In hem was er geen zonde. En toch werd de zonde van zijn kinderen hem toegerekend. Zo begrijp ik de woorden van de profeet. Doch de Heere heeft onze alle ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Wat een uitspraak toch. Hij heeft de zonden van velen gedragen, staat er in het slot van dit hoofdstuk. Jesaja 53 bevat naar ik meen 3 of 4 keer de uitdrukking dat God daadwerkelijk de zonde van de mens op Christus heeft gelegd. Wat een last om voor hem te dragen. Wat een leed dat de zonde op zo'n manier in contact kwam met de volmaakt heilige ziel van de gezegende Jezus. U kunt zich niet voorstellen wat een hel er begrepen is in de gedachte dat de zonde op Christus werd gelegd. Stel, u bent vandaag volledig onschuldig aan iets als een moord. Maar morgenochtend wordt u daar toch van beschuldigd voor de rechtbank. Hoe zou u zich dan voelen? U kunt mij vertellen dat uw onschuld u zou sterken. En daar twijfel ik niet aan. Maar wat zou het beschamend zijn als er voor het oog van iedereen naar u gewezen werd als een schuldig mens die een schandelijke daad had gedaan. En stel dat u de misdaad niet begaan had, maar toch uw onschuld niet kon bepleiten, omdat het om bepaalde redenen nodig was dat de schuld van die daad op u gelegd werd. Kunt u zich voorstellen hoeveel moeite het u zou kosten om uzelf niet vrij te pleiten, maar daar te staan als een schaap dat stom is voor zijn scheerders? En kunt u zich dan voorstellen dat u ter dood veroordeeld zou worden voor een zonde die u niet gedaan had? Dat u zich laat veroordelen uit grote liefde voor iemand anders? En daar kunnen we dan nog iets aan toevoegen. Dat u rechtvaardig veroordeeld werd om te sterven. Ook al bent u persoonlijk niet schuldig. Kunt u zich voorstellen dat u huiverend de trappen naar de galg oploopt en die vreselijke menigte op het plein onder ogen ziet die daar samengedrongen is? Een menigte die zonder medelijden is en die haar tong uitsteekt, wijst, spot en hoont en het u toeroept. Hij heeft op God betrouwd dat hij het nu verlossen indien hij wel wil. Matteüs 27. Alleen het sterven zou u mogelijk nog kunnen verdragen, zoals ook de martelaren dat hebben gedaan. Maar het sterven, terwijl het hele gewicht van de zonde krachtens de wet op u gelegd werd? O, wie kan vertellen welke verschrikking de heiland moet hebben aangegrepen? Hoe waar moet de uitspraak zijn in Matteüs 26 die hij heeft uitgeroepen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. De heilige plaats De heilige in de plaats van een zondaar. Een engel in de kerker. De God van de hemel gehuld in menselijk vlees. Als een boosdoener aan het kruis. Probeer eens te bedenken hoe onmetelijk het afgrijzen in de ziel van Christus moet zijn geweest. En dan nog het tweede, dat we bedenken wat onze zonden eigenlijk verdienen. Want ik heb nog een ander paslood waarmee we misschien met de hulp van de Heilige Geest deze diepte beter kunnen doorgronden. Denk, geliefden, eens aan wat onze zonden verdienen. Zonder twijfel is het de leer van de schrift dat één enkele zonde al de dood verdient. Alleen al de vonken van de zonde zetten de hel in vuur en vlam. Maar wat verdient u dan? U die 10.000 keer 10.000 hebt overtreden. En Christus stierf niet alleen voor u, o kind van God. Hij stierf voor een menigte die niemand tellen kan. Vermenigvuldig dan eens de onmetelijke zonde die gedaan is door één mens. Met de ontelbare menigte die nu al voor de troon van God staat. En dan nog de grotere aantallen die daar nog zullen komen. Hoe groot moet dan de last zijn die hij heeft gedragen? Ik zeg niet dat Christus precies geleden heeft wat al deze mensen hadden moeten lijden als gevolg van hun zonde. Maar wat hij God aanbood was zeker niet minder dan dat. Integendeel, het was een veel grotere rechtvaardiging van Gods gerechtigheid. Want als alle ontelbare uitverkorenen voor eeuwig en altijd in de hel hadden moeten lijden, zou een schuld na 10.000 × 10.000 jaar niet verder afgelost zijn dan in het eerste jaar. En toch heeft deze man door zijn enige offer alle zonde en alle straf weggenomen voor alle menigte voor wie hij zijn bloed vergoot. Wat is dat een onbegrijpelijk wonder. Engelen die zijn niet in staat de hoogte en de diepte en de lengte en de breedte van dit zoenoffer te bevatten. Kunt u zich er enige voorstelling van maken? Oh, we kunnen het niet onder woorden brengen. Want dit, het zielenlijden van onze verlosser, dat overstijgt onze taal. Ik vraag u, die deze zaligmaker mag toebehoren, om nu aan uw Here te denken, in zijn bittere pijn, in zijn kwellende smart. Zie hem in de tuin waar hij zich ter aarde wierp. Zie hem grote druppels bloed zweten. En dat voor u. Aanschouw hem als hij gemarteld wordt door Pilatus en Herodes. Zie hem dan met een gebroken hart naar het vervloekte kruis gaan. Waar hij een vloek werd gemaakt voor ons. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. We gaan nu naar ons tweede punt, maar we zingen eerst Psalm 22 en daarvan het zesde vers. Wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij. Mij prangt de nood, benauwdheid is nabij. En wat er verder volgt uit vers 6 van Psalm 22...
Thank you.
tweede gedachte is de gegarandeerde vrucht van het lijden van de Here. De eeuwige Vader zegt, hij zal de vrucht zien van de arbeid van zijn ziel. Dat wil zeggen, Christus zal de vrucht ervan zien. Jezus is niet in de dood gebleven. Zijn lijden was wel genoeg om hem te doden, maar nu leeft hij. Nu herinnert hij zijn lijden niet meer vanwege de vreugde van de gezegende vrucht die daardoor in deze wereld gebracht werd. Ook vanmorgen kijkt Christus vanuit de hemel neer, zoals hij dat al doet sinds hij daarin opvoer. Hij aanschouwt nu de zegenrijke gevolgen van al zijn pijn en verdriet. Let nu eens aandachtig op het volgende. Ik ben altijd van mening geweest, en ik denk dat dit u ook redelijk voorkomt, dat als Jezus Christus de vrucht van zijn zielenlijden zal zien, hij daar werkelijk tevreden mee zal zijn. Dat hem dan alles gegeven zal worden wat hij met het afleggen van zijn leven wilde bereiken. Dat is niet ver gezocht toch, want er staat geschreven, om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Hij zal er dus tevreden mee zijn. En hoe kan een man tevreden zijn als hij niet het volledige resultaat van zijn arbeid ontvangt? Zeker niet als die arbeid hem in de dood bracht. Als een mens door zijn sterven niet alles bereikt waarvoor hij stierf, dan kan hij toch niet werkelijk tevreden zijn. Tenzij dat de oorspronkelijke bedoeling gewijzigd was. Maar dat zou betekenen dat die mens zich vergist had. Begrijpt u waar ik naartoe wil, gemeente? Jezus Christus was dus niet van plan aan het kruis iedereen te redden. Het is niet waar dat Christus stierf met de bedoeling ieder mens te redden. Maar dit is waar. Christus die stierf, opdat iedereen gespaard zou kunnen worden. En we kunnen dus gespaard worden. U bent hier vanmorgen als gevolg van de dood van Christus. En in die zin is het waar dat hij voor allen de dood smaken zou, zoals dat staat in Hebreeën 2. Hij stierf, opdat aan iedereen het evangelie gepredikt kan worden. Ieder die in Jezus Christus gelooft, die zal gered worden. Ik verkondig u vanmorgen voor de 10.000ste keer dat goede nieuws. Als u in Jezus Christus gelooft, als u hem mag toebehoren, dan zult u ook gered worden. En dit evangelie moet niet slechts aan sommigen worden gepreekt, maar aan ieder mens dat onder de hemel leeft. De verkondiging van dit evangelie komt tot heel de mensheid als gevolg van de dood van Christus. In die zin heeft de dood van Christus betekenis voor ieder mens. Maar let wel, Christus ging voor niemand van u de dood in, tenzij dat u in hem gelooft of dat u in hem zult gaan geloven. Hij leed voor degene die op hem vertrouwen, die aan hem verbonden zijn. Maar als dat bij u niet zo is, dan heeft u hier part nog deel aan. Dan was hij niet van plan om u te redden. Als dat wel zo was, hadden nog uzelf, nog de duivel in de hel, dat voornemen van Christus kunnen dwarsbomen. Maar dit is het voornemen van Christus. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat ieder die in de Zoon gelooft het eeuwige leven heeft. Dit is dus het kenmerk van de mensen voor wie Christus stierf. Dat zij komen en op Jezus Christus gaan vertrouwen. Degene die hij met zijn bloed gekocht heeft, die zijn dus kenbaar aan hun geloof. Dat onderscheidt hen van de massa die niet wedergeboren is. Christus heeft ons verlost uit de mensenmassa. Hij had zijn gemeente lief. God gaf zijn zoon voor haar. De goede herder legt zijn leven neer voor de schapen. Alles wat de Vader hem geeft, dat zal tot hem komen. En wie tot hem komt, die zal hij beslist niet uitwerpen. Daarom weten we en voelen we, wat Christus door zijn dood wilde bereiken, dat zal hij zeker bereiken. Wat een gezegende gedachte is dat voor degene onder ons die het evangelie moeten preken. Het evangelie zal niet te vergeefs gepredikt worden. Het heeft niets te maken met toeval of met het werpen van een dobbelsteen. Nee, Christus kocht mensenzielen en hij zal ze ook ontvangen. Ze werden hem van de eeuwigheid gegeven. Hij zal ze dan ook redden uit de kaken van de leeuw. Hij zal hen redden door de kracht van zijn onweerstaanbare genade. Christus ziet het resultaat op zijn werk als een zondaar de zoon van zijn kleed aanraakt. Als hij zo het leven ontvangt dat hij verworven heeft. Christus is verheugd. Hij is verzadigd als heilige groeien in genade. Als ze vooruitgang boeken in het geestelijke leven. Christus is verheugd, verzadigd. Als ze één voor één het glinsterende pad opgaan naar de paarlen poorten. En ze mogen ingaan in de rust. En Christus zal volmaakt verzadigd zijn. Wanneer de hele schare van uitverkorenen door de gouden straten ingaat in de stad. En daar zingt, zonder dat er één enkele stem in dat goddelijke koor ontbreekt. Ja, daar zullen ze zingen. Hem, die ons heeft lief gehad en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Geliefde gemeente, troost elkaar met deze woorden. Dat Christus de zijne zeker zal hebben. Om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Hef de manier dan opnieuw op. Laat de bazuin klinken, herauten van het kruis. Tart de machten van de hel. Trotseer ook het moderne rationalisme. Veracht de spot van critici. De scherts van onwetende mensen. En ook de bedreigingen van vervolgers. Niemand van hen kan deze manier van Christus onder zijn voeten vertrappen. De koning zit op de troon van God in Sion. Hij werkt. En hij zal ook zijn doel bereiken. Heeft hij gesproken en zal hij het niet doen? Heeft Christus zich iets voorgenomen dat niet gebeuren zal? Nee toch? Boven uw hoofd klinkt als een oordeelsbazuin het geluid van Jehova's woorden. Ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm. En zal barmhartig zijn die ik barmhartig ben. Christus doet wat hij wil. Onder de legers van de hemel en ook onder de bewoners van de wereld. Zo zal hij zaad zien, hij zal de dagen verlengen en het weldagen des Heren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Voordat we naar de derde gedachte gaan, zingen we nu eerst Psalm 22 en daarvan het 16e vers. Zij komen aan, door goddelijk licht geleid. Om het nakroost dat de Heer wordt toebereid te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden.
Thank you.
derde gedachte een boodschap voor ongelovigen. We moeten verder gaan. Een van de vruchten van het lijden van de heiland, die genoemd wordt in het vervolg van deze tekst, is: door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken. Het eerste deel van de preek was gericht tot gelovigen, tot de kinderen van God. Ik zou nu graag de aandacht van de ongelovigen willen hebben. Weet u wat het betekent om gerechtvaardigd te zijn? Dat betekent heel eenvoudig rechtvaardig gemaakt te zijn. Dat betekent dat u door God aanvaard wordt, alsof u altijd al rechtvaardig was. Maar u bent niet rechtvaardig geweest. Integendeel, u heeft dingen gedaan die u niet had moeten doen. En als u ooit gered wilt worden, dan moet u rechtvaardig zijn voor God. En hoe kunt u dan rechtvaardig gemaakt worden? Wel, de enige manier is de manier die in deze tekst wordt genoemd. Door de kennis van Christus zullen er vele rechtvaardig gemaakt worden. U moet hem dus leren kennen. Wat, zegt iemand? Ik dacht dat we geheiligd moesten worden door wat we doen. Nee, niet door wat u doet, maar door wat u weet. Ik weet heel veel dingen, hoor ik iemand zeggen. Ja, kent u dan Jezus Christus? U heeft over hem gehoord, zegt u. Maar weet u ook dit over hem? Dat hij in de wereld kwam om zondaren te redden. En weet u dat u een zondaar bent? Weet u dat hij u daarom redden zal, als u tot hem de toevlucht neemt? Ja, zegt u, dat weten we wel. Maar ik ben nog niet tevreden. Ik wil weten of u dit ook met uw hart weet. Niet zomaar als een nieuwsfeitje, maar is dit bevindelijke kennis voor uw ziel geworden? Met andere woorden, kent u Christus zo dat u op hem vertrouwt, dat u in hem gelooft? Als u iemand goed kent, als iemand die een goed mens is, dan vertrouwt u ook op hem. Omdat u hem kent, kunt u het niet helpen dat u hem ook vertrouwt. Dus, kent u Christus? Vertrouwt u daarom ook op hem? Als het zo is, dan zult u gerechtvaardigd worden. Dat wil zeggen, God zal u behandelen alsof u volmaakt rechtvaardig bent. U zien alsof u nooit in heel uw leven één zonde gedaan hebt. Hij zal u zegenen. Hij zal u naar de hemel brengen alsof u onschuldig bent geweest vanaf de borst van uw moeder af. Maar moet ik dan niets doen, vraagt u? Niets? Maar moet ik dan niet iets voelen? Niets. Het doen en het gevoel zullen later wel komen. De manier om gerechtvaardigd te worden is te weten, te kennen. Weten? Maar hoe kan ik dan weten, vraagt iemand. Wel, luister wat Jesaja op een andere plaats daarover schrijft. Neigt uw oor en komt tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. Zo is dan het geloof uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. Kom veel op plaatsen waar het evangelie wordt gepredikt. Verwerp het evangelie niet, maar neem het aan. O mijn geliefde hoorders, ik wilde dat u het evangelie nu zou aanvaarden op deze dag. En dit is het evangelie in het kort. Jezus Christus ging in de plaats van een zondaar staan. En voor een ieder die in hem gelooft, geldt: Christus stelt zich in zijn plaats. En dan zijn de zonden van die mens zijn zonden niet meer, maar ze zijn op Christus gelegd. En Christus gerechtigheid behoort dan die mens toe. Wat, zegt u? Zelfs als die mens een dronkaard is geweest? Ja, hoe zwaar zijn dronkenschap ook was. Wat, zegt u? Zelfs als die mens een vloeker is geweest? Ja, als hij op Christus vertrouwt, zal zijn godslasteringen niet worden toegerekend. Ze werden op Christus gelegd. Christus leed aan het kruis waar hij zijn bloed stortte voor de godslastering van die mens. Maar hij heeft zojuist de hele middag gezondigd, zegt u. Dat maakt niet uit. Of hij tot op het laatste moment in de zonde leefde. Als zo iemand tot Christus komt. Als hij zich werkelijk op zijn verdiensten verlaat met een eenvoudig, oprecht en ernstig geloof. Dan mag hij toch binnenkomen. Want zijn zonden, die vele zijn, die zijn hem dan vergeven. Maar zal hij daarna dan niet doen wat hij eerder deed, vraagt u? Niet als zijn zonden hem vergeven zijn. Want dan zal hij God lief hebben en wel zo vurig dat hij de dingen zal haten die hij eerder lief had. Hij zal zijn leven radicaal omgooien. Zijn vloeken zal hij voor altijd uitspugen. Hij zal voor eens en voor altijd in heiligheid gaan wandelen. Hij zal de God dienen die hij vroeger verachtte. Ja, door Christus te kennen. Daardoor worden mensen rechtvaardig. En daardoor alleen. Oh, zegt iemand. Ik wilde dat ik zo gerechtvaardig was. Wel, kijk eens naar deze tekst. Daar staat, door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. Hoort u dat? Velen rechtvaardig maken. Waarom zou u daar dan niet bij horen? De vraag, heren, zijn er weinigen die zalig worden? Die wordt hier beantwoord. Het luidt, hij zal velen rechtvaardig maken. O, dat hij dan iedereen in deze kerk rechtvaardig zou maken. Waarom zou dat niet kunnen? De rechtvaardigende gerechtigheid van Christus, die heeft een onbegrensde werkzaamheid. Net als zijn bloed. Hij zal velen rechtvaardig maken. Alle die hem kennen en op hem vertrouwen, die zullen in Gods ogen rechtvaardig zijn. En de laatste zin van deze tekst verklaart de reden daarvan. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. 3 of 4 zinnen hierover zullen voldoende zijn. Want deze woorden zijn zo duidelijk dat ze eigenlijk geen uitleg nodig hebben. De reden waarom Jezus Christus de zonde kan vergeven en onrechtvaardigen kan rechtvaardigen is deze. Dat hij hun ongerechtigheden draagt. Mijn geliefde broeders en zusters, u weet dat het in deze moderne tijd erg ouderwets en dom wordt geacht om te zeggen dat Christus de plaats van zondaar heeft ingenomen. Het wordt als iets absurds beschouwd als we zeggen dat Christus onze zonde daadwerkelijk heeft gedragen en dat wij de gerechtigheid van Christus ontvangen. Maar dwaas of niet, God staat ervoor in, want dit is zijn eigen woord. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken. Want, en dan volgt de reden, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Als Christus hun ongerechtigheden niet heeft gedragen, dan zullen ze ook niet rechtvaardig worden gemaakt. Dit is de hoogte en de diepte en het fundament van Christus' kracht om te rechtvaardigen. Dat hij zelf de ongerechtigheid op zich heeft genomen van degene die hij rechtvaardigt. Soms komen we heren tegen die nieuwe theorieën over de verzoening naar voren brengen. Heel mooie en zeer filosofische. En ik heb soms de neiging gehad die denkbeelden te onderschrijven. Want er lag veel aantrekkelijks in. Maar ik zal u vertellen wat ik hierin zelf ervaren heb. Mijn geweten ervaart nooit vrede door enige theorie van verzoening. Behalve door deze. Dat mijn zonden werkelijk op Christus zijn gelegd. En dat zijn rechtvaardigheid aan mij geschonken is. Alleen wanneer ik vast geloof in die goddelijke ruil, in die gezegende plaatsvervanging, dan vind ik rust en vrede. Zolang dit het geval is, zal ik me vastklampen aan dit aloude anker. Laat iedereen die het wil maar nieuwe manieren uitproberen. Als Christus echt voor de zondaars geleden heeft, dan is God rechtvaardig als hij een zondaar niet straft. Maar als Christus niet werkelijk voor zondaren leed, dan is er geen verzoening. Dan is aan de gerechtigheid van God nog niet voldaan. En dan is er dus ook geen enkele grond waarop een zondaar rusten kan. Wat zegt u hiervan, mijn toehoorders? Kunt u naar Christus aan het kruis kijken, beladen met de last van de zonde, en mag u het dan zeggen? Ja, daar leg ik mijn schuld. Daar hangt hij in de klauwen van de dood, verbrijzeld onder de geestel van zijn vader. Kunt u het zeggen? Hij werd daar verbrijzeld voor mij. Ik heb mijn zonde beleden en mijn zonden zijn nu op hem gelegd. Dan bent u gelukkig. Maar als dat niet zo is, als er niemand is geweest die uw zonde droeg. Ik bezweer u, onthoud dan dat u ze zelf moet dragen als dat niet anders wordt. En als zij bij Christus al zo'n zielenlijden veroorzaakten, wat zullen ze dan bij u veroorzaken? O onboetvaardige mens, als de toegerekende zonden die op Christus werden gelegd hem al zo dodelijk bedroefd maken, wat zullen uw zonden dan met u doen, als God u dronken maakt met alsem en uw tanden verbrijzelt met zandsteentjes, zoals er staat in Klaagliederen 3? Als u wordt uitgeworpen in de duisternis waar wening is en kwersing der tanden. Als die sluier even werd opgetild, dan zouden we nu het roepen kunnen horen van de geesten die zonder hoop zijn, die ver van God verbannen zijn. Weet u dat dat binnen een uur uw deel zou kunnen zijn, onbekeerde luisteraar? Of over een paar jaar, maar wat maar een uur lijkt als u erop terugkijkt. Dat is het deel als u onboetvaardig sterft. En als u zich vandaag niet bekeert, waarom hoopt u dat u zich morgen dan wel zult bekeren? Harten die worden niet verzacht door uitstel. Uitstel maakt een ziel niet gevoeliger voor genadige invloeden. Het woord van Christus, dat is nu. Schud dat woord van Christus niet van u af met het woord van de duivel, want die zegt altijd morgen. Bedenk het goed. U moet lijden, of Christus moet uw borg zijn. Welke van beide is het? Zullen het de handen van Christus zijn die op Golgotha aan het kruishout vastgemaakt werden? Of moeten uw handen straks gekweld worden in de vlammen? Zal het de tong van Christus zijn die het uitriep, mij dorst? Of zal uw tong straks tevergeefs naar een druppel water verlangen? Zullen het de voeten van de borg zijn die aan het kruis waren genageld? Of moeten uw ledematen, die dienaren van de ongerechtigheid, de goddelijke toorn straks dragen? Zo waar de Heere die eens gekruisigd is leef, vraag ik het u om goed te onthouden dat ik u vandaag in zijn naam het op uw hart gedrukt heb. Vlucht tot deze zaligmaker, vertrouw u geheel en al aan hem toe Er is geen andere deur van hoop voor u dan alleen deze. Geloof en leef. Zo staat het in de schrift. Maar als u hierom lacht, als u dit veracht, of als u dit vergeet, als uw harten zich verharden zoals de starrige Joden van het ongelovige volk, dan zal de Heere zich wreken. Dan zal hij zijn hand opheffen en zweren. U, die de rust die ik beloofde verachtte, u zult daar ook geen deel aan hebben. Als u niet gelooft, zal het zijn omdat u van zijn schapen niet bent, zoals hij zei. Maar denk niet dat u zijn doel zult dwarskomen of het bloedende lam zult teleurstellen. Nee, als u niet wilt komen, zullen anderen het wel doen. Als u buiten de ark omkomt, zullen anderen binnenkomen en worden gered. Misschien zal uw eigen vrouw of uw eigen kind gewillig worden gemaakt, terwijl u nog steeds weigert. O, ik smeek u dan dat u op deze rustdag een ogenblik nadenkt. Het jaar gaat zo snel voorbij. Het duurt niet lang of we gaan door de poorten van de lente binnen. Alle bloemen beginnen dan te bloeien en de knoppen barsten open. Is het dan geen tijd dat ook uw hart zich opent, dat uw ziel ontluikt? Is het geen tijd dat uw geest dan wat hoop, liefde en gehoorzaamheid aan uw Heere voortbrengt? O, mogen u dat doen? Hem komt dan de lof toe, maar u de grote vreugde. En Christus zal zich ook verheugen, want om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Ik wenste wel dat sommigen van u in de Heer Jezus Christus zullen geloven, voordat u naar huis gaat. Misschien zult u niet meer vaak naar huis terugkeren. Dit kan werkelijk de allerlaatste keer zijn dat u hier komen zult. Geloof in de Heer Jezus Christus. Dat zal u niet ellendiger maken op deze aarde. Het zal uw geluk hier juist vergroten. Het zal u helpen te leven en te sterven. Het zal uw ogen helderder maken en uw hart geruster. En wat de eeuwigheid betreft, dit is de ware lamp voor haar duisternis. Dit is het ware licht voor al haar donkerte. Wat zult u doen in de eeuwigheid zonder Christus? O, grijp hem dan aan. En u zult eeuwig gezegend zijn. Amen. Ik ga u voor in dankgebed. Heren, we mochten deze morgen horen van het lijden van uw Zoon. En ook dat dat wat uitwerkt. Dat dingen verandert. Heren, we mochten het horen dat het tot uw vreugde is, o gezegende zaligmaker, als uw woord bekering en geloof uitwerkt in harten van mensen. Heren, dan is dat deze morgen met veel nadruk en ernst op onze harten gebonden. Heren, mag het ons aan uw voeten brengen. Wilt u, Heren, geven dat we door de werking van uw geest zo mogen zien op die man van smarten, op die knecht des Heren die zijn leven heeft afgelegd. Heren, dan is het zo nodig dat we zien hoe ernstig ons leven is, hoe groot onze schuld is, wat ons lot is als we aan deze man van smarten voorbij leven. Heren, trekt u ons tot u. Bekeert u ons tot u, dan zullen we bekeerd zijn. Zegent u dit woord. Weest u met ons in het verdere van deze rustdag. Sterkt u ook, dominee de Heer, als hij vanmiddag uw woord onder ons brengen mag. We danken u voor het goede wat u ons gaf. Hoort u ons gebed om de Zoon van uw liefde, om Jezus wil. Amen. Gemeente, tot slot zingen we nog Psalm 95 en dan daarvan het vijfde vers. Verhard u niet, neem zijn gena, ootmoedig aan, laat Meriba, laat Massa u ten afschrik wezen, waar ik door uw vaders ben verzocht. Toen alles wat mij almacht vrocht, hij niet bewogen mij te vrezen. beëindigen we de dienst met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.
Zegen.